Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 3. Verzetsgroepen, leven met onderduikers en verzetsdaden met gevolgen. Wageningen krijgt vrij snel te maken met verzet. Maar in die eerste maanden, we gaan het hebben over hoe dat verzet zich manifesteerde in de stad. Maar de eerste maanden, ja, was het een beetje provocatie. Hè? Een beetje, ja, wat kun je zeggen, pubergedrag misschien wel richting de Duitsers.
Ja, nee, absoluut. Natuurlijk is een groep gefrustreerd dat ze bezet zijn door die nieuwe situatie. En natuurlijk is het Koningshuis is verdwenen en daar mag eigenlijk niet meer over gepraat worden. Laat staan dat er oranje gezindheid wordt uitgestraald naar buiten. Dus het verzet bevindt zich ook een beetje in het dragen van oranje kleding, oranje accenten, het kleinere verzet.
En er wordt een vlaggenmast omgezaagd bij een NSB'er. Een NSB'er die krantjes verkoopt in de stad, die wordt een beetje uitgejouwd en zo. En daar blijft het eigenlijk bij.
Ja, in die eerste maanden is het, nou ja, laten we zeggen, meer het ludieke verzet, om het zo maar te zeggen. Laten zien dat we het er niet mee eens zijn. Maar de grote verzetsdaden blijven natuurlijk uit op dat moment. Men kijkt de kat een beetje uit de boom. En ook het grotere verzet organiseert zich nog niet direct zo extreem als later in de oorlog.
Augustus 1940. Prinses Irene wordt dan 1 jaar en eind augustus is het Koninginnedag. Koningin Wilhelmina. Dan komt, dat is heel mooi, in jouw boek over de verzetstrijder Kees Mulder staat dat mooi beschreven. Een officiële waarschuwing van de burgemeester aan de Wageningse bevolking. Ik lees even voor. De burgemeester der gemeente Wageningen vestigt er bij deze, met het oog op de in de maand voorkomende gedenkdagen van leden van het Huis van Oranje, uitdrukkelijk de aandacht op dat elk demonstratief optreden ten deze verboden is en met de grootste strengheid zal worden vervolgd. Het dragen van insignes, bloemen, strikjes of andere voorwerpen, alsmede het uitsteken van vlaggen of het aanbrengen van andere versierselen aan gebouwen en voorts alle andere handelingen welke de strekking hebben de aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje te betuigen, kunnen in verband met de huidige omstandigheden niet worden toegelaten. Verwacht en vertrouwd wordt dat een ieder zich correct en stipt naar bovenvermelde voorschriften zal gedragen. Wageningen 2 augustus 1940, de burgemeester vernoemd. Nou, ja. Daar zitten we dan. Ja, met onze vrijheidsidealen.
Ja, en dan heb je het over augustus 1940. Hè, dus dat is eigenlijk, de bezetting is best een paar maanden een feit. En blijkbaar is dit schrijven nodig. En wat ik er mooi aan vind, dit is een document uit het persoonlijke archief van Kees Mulder. Dat heeft hij ook altijd bewaard als belangrijk document. En laat eigenlijk zien, nou ja, er was natuurlijk oranje gezindheid onder de bevolking in Wageningen. En dat werd uitgedragen. Dus blijkbaar vond de burgemeester het nodig om dat te gaan verbieden. Want de Duitsers hadden natuurlijk aangegeven, dat is niet de bedoeling. Het is augustus. Nou, prinses Irene zou, ik meen 5 augustus 1 worden. En je hebt natuurlijk 31 augustus. Er was Koninginnedag destijds.
Wie was de burgemeester? Dat was gewoon de zittende burgemeester.
IJzerman op dat moment.
En die volgde braaf de instructies van de Duitsers.
Dat kunnen we over de grote lijn wel zeggen. Dat IJzerman dat gedaan heeft. Vaak schoorvoetend en soms met tranen in de ogen. Maar over het algemeen heeft de burgemeester gehandeld naar wat de Duitsers wilden. Maar ja, je ziet dus eigenlijk in dit schrijven aan de burgers van Wageningen gericht, dat er dus een duidelijke oranje gezindheid tentoon werd gespreid, wat de Duitsers niet zinden. En dat zie je dus in augustus 1940 al. En toen zag je ook de noodzaak om dat al toch te gaan ontmoedigen op dat moment.
Eind van het jaar wordt het allemaal wat serieuzer.
Maar laten we dat nog even in perspectief plaatsen. Want belangrijk is, niet heel veel later was het zo dat je voor het zingen van het Wilhelmus in een werkkamp kon belanden. Ja. Dus dat is de ontwikkeling die we krijgen als we het over oranje gezinde uitingen hebben.
Ja. Wat ik al zei, eind van het jaar wordt het allemaal wat serieuzer. Die verzetscultuur, voor zover die in Nederland bestaat, komt in Wageningen al vroeg op gang. Hè? Ja. Er is zoiets als de rol van de ordendienst. Wat is dat? Wat is die ordendienst?
Ja, de ordendienst is eigenlijk een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen. Die is eigenlijk gebaseerd op een aantal oud-militairen. Die met elkaar afspreken van, goh, laten we de kat uit de boom kijken, maar laten we ons wel organiseren. Want het kan ook wel eens zo zijn dat deze oorlog niet zo lang duurt en de Engelsen gaan misschien winnen. En op het moment dat de Duitsers dan vertrekken, dan kunnen wij de orde herstellen en in dat vacuüm treden. Hè, om dan orde op zaken te stellen.
Er was een idee dat die oorlog niet zo lang zou duren?
Ja, zeker. Enerzijds natuurlijk de Duitsers lieten groot vertoon van macht zien. Maar men had ook het idee van, goh, het kan ook de andere kant op gaan. En mocht het nou zo zijn dat die Duitsers verslagen worden of die vertrekken. Of anderszins is er een situatie waarin daar weer ruimte ligt. Dan stappen wij in het vacuüm om de orde te bewaren. Die groep oud-militairen, ook eigenlijk meer vanuit de socialistische hoek, hè, de communistische hoek. Dus we hebben het over het begin van het verzet. Logischerwijs begint het verzet tegen de Duitse bezetter, vooral vanuit die hoek. De socialisten, de communisten, eigenlijk de aartsvijand van de nazi's. Die beginnen eigenlijk met het organiseren van verzet. Wat op dat moment niet heel veel meer is dan samenkomen en het hebben over wat als.
Waarom is Wageningen zo'n aantrekkelijk plaatsje voor de verzetstrijders?
Wat interessant is aan Wageningen, en met name in verhouding tot de rest van de omgeving, is dat Wageningen een stadse omgeving heeft, is. In die zin, we hebben hier natuurlijk veel sigarenfabrieken, drukkerijen, er is een leerlooierij. Wageningen is eigenlijk een stadse omgeving waar verschillende groepen wonen op één plek. Je hebt de socialistische groep, die is hier vertegenwoordigd. Natuurlijk de confessionele met katholieken, gereformeerden, hervormden. Je hebt liberalen eigenlijk. De verzuilde Nederlandse samenleving heeft in Wageningen allemaal een vertegenwoordiging. Dus je hebt een stadse omgeving waar de NSB relatief niet zo groot is. Veel arbeiders in die sigarenfabrieken, eigenlijk een populatie die niet zo enthousiast tegenover de natie staat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld op de Veluwe, waar je relatief veel NSB-aanhang hebt, onder vooral boeren, waar dat idee aansloeg in de jaren 30. In Wageningen heb je een stadse omgeving waar verschillende groepen eigenlijk al snel, in ieder geval niet positief tegenover de natiebezetter staan.
Nederland is een verzuilde samenleving.
Ja.
Zie je dat beeld ook terug als je kijkt naar hoe gaat het verzet zich organiseren?
Is absoluut afhankelijk van de verzuiling. In Nederland hebben we een verzuilde samenleving waarin iedereen binnen zijn eigen groepje functioneert. En dat was voor het verzet niet anders. Toen het verzet georganiseerd werd, gebeurde dat ook binnen het eigen groepje in eerste instantie. En naarmate de oorlog vordert, komt er samenwerking, maar pas eigenlijk op het allerlaatst is die samenwerking echt optimaal. Dus in het begin gebeurt dat allemaal binnen de eigen groepen, binnen het eigen kleurtje.
Wageningen heeft een landbouwhogeschool.
Ja.
Betekent dat ook iets extra's voor de rol van het verzet? Komt daar met name in eerste instantie ook verzet vandaan?
Absoluut. Dat is natuurlijk wat Wageningen nog opmerkelijker maakt, omdat we ook die groep nog in onze maatschappij hebben. De landbouwhogeschool, universiteit, is op dat moment natuurlijk veel minder groot dan het deel wat het nu uitmaakt van de Wageningse gemeenschap, maar is absoluut speelt een belangrijke rol in Wageningen. Dus je hebt ook nog het studentenverzet, eigenlijk wat traditioneel wordt gezien, achteraf ook als de personen die verzet hebben gepleegd, ook het beeld van de soldaat van Oranje, Universiteit Leiden, studenten. Nou, eigenlijk was het zo dat in Wageningen ook wel aan de orde was. Er waren actieve studenten in het verzet. En we hadden een aantal professoren die zich uitspraken tegen de nazi-bezetter. Dus ja, ook die groep was vertegenwoordigd. En zo hadden we eigenlijk in Wageningen een vrij brede vertegenwoordiging van verschillende groepen die ook in Nederland vertegenwoordigd waren.
Tegelijkertijd is het best bijzonder dat universitaire onderwijs in Wageningen gewoon doorloopt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden. De Duitsers nemen geen maatregelen ten aanzien van het universitaire onderwijs. Ze hebben die landbouwhogeschool ook eigenlijk nodig, hè? Voor het ontwikkelen van of het oplossen van allerlei voedselproblemen.
Ja, het dient een doel, uiteraard. Maar uiteindelijk ontkomt de universiteit hier ook niet, de landbouwhogeschool, aan de maatregelen. En op het moment dat de studenten loyaliteitsverklaring moeten tekenen, blijft er ook nog maar een heel klein groepje over wat uiteindelijk nog studeert aan de universiteit. Dus uiteindelijk voltrekt die ontwikkeling zich hier ook hetzelfde.
De verzuiling, Evert-Jan, zie je ook terug in de samenstelling van de verschillende verzetsgroepen. Ik wil er even één uitpikken met jouw welbevinden. De groep rondom de bioscoop-eigenaren Westland.
Ja.
Mensen zijn van katholieke huizen. En die Westlands die hebben bijzondere connecties. Ik denk met name met Joodse mensen. Tuschinski in Amsterdam. Dat is een familie die bekend is bij de Westlands. Richten zij zich ook in eerste instantie op de opvang van Joden?
Ja, de drie Westlandbroers waren katholiek. En hadden een filmtheater in Wageningen, onder meer. En die hadden relaties met de Joodse filmwereld uit Amsterdam. En die beginnen eigenlijk in samenwerking met buren, hè, van de Weert ook, die ook in de Hoogstraat zitten. Die beginnen daar een verzetsgroep, de groep Westland van de Weert. Die zich vooral bezig gaan houden met het helpen van onderduikers. En dat begint eigenlijk omdat die Westlandbroers hun relaties, Joodse relaties uit Amsterdam gaan helpen. Dus daar heb je eigenlijk een verzetsgroep die in Wageningen heel actief is. Vooral met onderduikers helpen.
Ja. En werken die dan samen op den duur met die andere verzetsgroepen? Of blijft dat met name in het begin een soort onderlinge concurrentiepositie? Of hoe moet ik dat eigenlijk zien?
Nou ja, deels. We hebben de groep Westland van de Weert, die we net schetsen. We hebben de Ordedienst en daar komt in Wageningen eigenlijk de groep van de Wolfswaard uit voort. De bekende verzetsgroep in Wageningen. Wolfswaard, een boerderij aan het Veer, vlakbij de haven aan de Rijn. Een beetje uit het zicht van de rest van de stad. Daar ontwikkelt zich een heel actieve verzetsgroep. Die komt uit die hoek van de Ordedienst. We hebben Westland van de Weert in feite uit de katholieke hoek. En we krijgen een groep van de Haven, Frans van de Haven, bekende verzetsman uit Wageningen. Dat is meer vanuit de confessionele en gereformeerde hoek. En die sluiten weer aan bij de Landelijke Organisatie voor Onderduikers, dat eigenlijk een grotere organisatie is. En daar is Van de Haven de voorman van. Nou, die groepen functioneren in Wageningen. Dan hebben we het studentenverzet. En onder die groepen is ook enige kruisbestuiving, maar in principe gebeurt het vanuit de eigen groep. En dan heb je eigenlijk de eenlingen. En de meest bekende eenling is Kees Mulder natuurlijk. Ja. Kees Mulder is eigenlijk afkomstig uit meer de socialistische hoek. Oorspronkelijk overigens uit de hervormde hoek. Maar overgegaan, dat is een heel lang verhaal. Maar die opereert eigenlijk een beetje als een eenling. En als een spin in het web om distributiekaarten, bonkaarten voor voedsel te regelen. Voedsel voor onderduikers. En die functioneert een beetje als speel tussen die verschillende groepen. Die werken samen. Dus daar is absoluut samenwerking, maar in eerste instantie wel vanuit de eigen kleur. En naarmate de oorlog vordert, wordt die samenwerking beter.
Maar je ziet ook toch wel wat onderling wantrouwen. Want als je gaat kijken naar, weer bijvoorbeeld die groep rondom de Westlands. Die zijn katholiek en die worden hier en daar toch wel gewantrouwd als het gaat om bijvoorbeeld het onderbrengen van Joden. In de zin van, dat is zelfs roddel van die Westlands die willen wel, maar dat zijn handelaren en die laten de Joden ook betalen.
Ja, nou, dat soort roddels zijn er dus ook. Hè? Ja, er is roddel, er is animositeit tussen die verschillende groepen. Dat is ook heel logisch, want die hele verzuiling is gebaseerd op wantrouwen. Dus dat het voortzetten in de oorlog is niet meer dan logisch. En daar wordt over elkaar gepraat en eigenlijk dan zijn we even een stap verder, maar na de oorlog gaat dat eigenlijk weer door. En dit is ook retoriek van na de oorlog. Hè? Van de gereformeerden bijvoorbeeld. Die dan over de Westlanden zeggen. Ja, nee, wij heel hyper onderduikers. Maar die Westlanden, die lieten ze er fix voor betalen. Dat was inderdaad retoriek die ontstond. Maar ook wel een beetje van na de oorlog is. Maar zonder meer was er animositeit tussen die groepen. Dat was niet koekenij.
Ja, en in de geschiedschrijving na de oorlog. Van de Haven bijvoorbeeld heeft het een en ander gepubliceerd. Ja, en die heeft zichzelf ontzettend omhoog geschreven, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Zijn verzet was het verzet. En die andere, die werden in de zijlijn een beetje genoemd.
Nou, laten we zeggen, ik wil niet per se iets afdoen aan wat Van de Haven gedaan heeft. Want dat is absoluut heel veel geweest. Alleen het is wel een kwestie van wie schrijft, die blijft. En het verhaal wat uiteindelijk overgeleverd is, is het verhaal van degene die het opgeschreven heeft. En in het geval van Wageningen heeft vooral Van de Haven geschreven over het verzet in Wageningen. Wat dus gekleurd is door de gereformeerde zuil, door de landelijke organisatie, door de LO. En de andere verhalen, en vooral de mensen die niet bemachtigd waren om dat verhaal op te schrijven. De Kees Mulders en Dien Veenendaal Meurs uit het Rode Dorp, hè, een groentevrouw uit die tijd. Dat soort personen zijn eigenlijk weggebleven uit dat Wageningse verhaal. Dus dat zou je absoluut kunnen zeggen. Daarnaast, we hebben het net even gehad over verzetscultuur in Wageningen, dat die vrij groot is, er gebeurt veel. Er zijn verschillende groepen die bezig zijn. En daar moeten we natuurlijk ook bij benoemen het bevolkingsregister. Wageningen had natuurlijk de primeur.
Daar krijgen we het zo over. Maar nog even het beeld compleet makend. We hebben het over een aantal onderdelen van het verzet. De verzetsdaden, daar noemde je al een van. Maar in eerste instantie richt het zich op onderduikers. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat waren natuurlijk de Joden die vrij snel werden vervolgd. Maar dat is niet zo. Hè? Er is ook een ander beeld van de onderduik. In eerste instantie richt het zich ook helemaal niet op het onderbrengen van Joodse mensen.
Nee, nou uiteindelijk is onderduik natuurlijk het meest bekende onderdeel geworden van verzet in Nederland. Ook het grootste onderdeel, eigenlijk de belangrijkste taak zou je kunnen zeggen. Maar dat ontwikkelt zich natuurlijk met de maatregelen die het regime instelt. En eigenlijk begint het met vervolgde communisten. Ja. Want het regime in Nederland, het Duitse regime in Nederland, ziet natuurlijk al snel wie hun vijanden zijn. En dat zijn ook de traditionele vijanden die ze hebben gehad, ook in het verleden. Dat zijn de communisten. Dus die worden al snel opgepakt. Dus eigenlijk begint het verzet en vooral de ordendienst, die ook in die communistische, socialistische hoek zit, begint eigenlijk met onderduikers verstoppen die vervolgd worden door de Duitsers. Politieke tegenstanders zou je kunnen zeggen. Vanaf daar gaat het natuurlijk naar vervolgde Joodse mensen. Met name vanaf het moment dat die ook echt gedeporteerd worden. En dat mensen dus moeten verstoppen. En je hebt natuurlijk, heel belangrijk, blijft soms een beetje achter in de geschiedschrijving, natuurlijk de groep die gedwongen te werk werd gesteld. De bekende arbeidseinsatz. Ja. Nou, eigenlijk die groepen, die moesten worden verstopt. Maar naarmate de oorlog vorderde, ja, die groepen werden natuurlijk steeds groter. En de noodzaak werd ook groter om te verstoppen.
Wageningen is een klein stadje.
Ja.
Waar blijven die mensen?
Nou, wat het interessante is dat eigenlijk in Wageningen best wel een wijdverbreid verzet ontstaat. Er zijn veel mensen bij betrokken. Het begint ook een beetje in die sigarenfabrieken. Mensen werken daar. Mensen kennen elkaar. Goh, kun jij helpen? Kunnen we samen iets doen? Er ontstaat eigenlijk een soort netwerk van heel veel mensen die daar aan meewerken relatief. En gewone mensen die dan ook zeggen, goh, ik wil toch onderduikers in huis nemen. En er zitten relatief veel mensen in Wageningen ondergedoken. En dan ook op plekken dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hè?
Ja. Nogmaals, als je naar die stad kijkt, ja, bovenop de Wageningse berg, daar zullen wel wat zieke huizen gestaan hebben. Maar ja, die in de arbeiderswijken, daar konden kleine gezinnen woonden daar. Misschien één of twee slaapkamers, dat was het dan. En een schuurtje achter het huis met nog een ouderwetse play.
Ja.
Want die sanitaire voorzieningen waren er ook niet. En dan al die onderduikers.
Ja, ongelooflijk.
Hoe is dat in hemelsnaam geregeld?
Ongelooflijk. Ja, je kunt er eigenlijk met je hoofd niet bij. Dat je dus die behuizing hebt. Hè, als we het hebben over de Assenstraat, de Julianastraat, dat soort plekken. Kleine huisjes. Waar sommige families naast hun eigen familie van soms 4, 5, 6 mensen gezin. Ook gewoon 4, 5, 6 onderduikers in huis namen. En dan hebben we het niet over 2, 3 dagen. En dan hebben we het over maanden. Soms zelfs jaren.
Ja.
En die mensen zorgde natuurlijk voor een heel andere dynamiek in huis. Dat waren vreemden die opeens onder moeilijke omstandigheden in huis kwamen, maar ook gewoon in alles moesten worden voorzien. Die mensen moesten eten natuurlijk, maar ze konden ook ziek worden.
Ja.
Er gingen zelfs soms ook mensen dood in onderduik. Wat deed je dan met zo'n lichaam? Er waren allerlei uitdagingen in die situaties die we ons eigenlijk niet voor kunnen stellen. Maar die eigenlijk op de vierkante centimeter zich afspeelden, klein behuisd.
En iedereen kende iedereen en tegelijkertijd moest iedereen de mond dicht houden.
Ja, ongelooflijk dat ik dus werkte. Dat dus met zoveel mensen goed ging. Dat er op heel veel plaatsen in Wageningen mensen verstopt zaten. En dat de meeste mensen in Wageningen niet opgepakt zijn. Dat zegt natuurlijk heel veel over de aard van het verzet en de omvang daarvan. Wat dus blijkbaar breed gedragen werd door veel mensen hier.
Ja.
Dat is opmerkelijk.
Maar tegelijkertijd moesten ook al die mensen eten.
Ja.
Wat ik al eerder heb gezegd. Er was armoede in de stad. Dus geen vetpot overal. En tegelijkertijd had je zoveel monden extra aan de tafel. De vrouwen, worden nooit genoemd, maar die hebben natuurlijk een hele specifieke rol gespeeld als het ging om hoe bestuur je nou zo'n huishouden met allerlei vreemdelingen in huis en tegelijkertijd al die spanningen. Dat moet een gigantische toestand geweest zijn.
Absoluut. En we moeten die rol ook vooral benoemen, want het is echt een achtergebleven groep die in de grote verzetsverhalen eigenlijk bijna niet benoemd wordt. Maar inderdaad, die vrouwen hadden eigenlijk de dagelijkse last van dat gezin draaien en die onderduikers daarbij hebben in moeilijke omstandigheden. Zowel qua voedsel, et cetera, maar ook emotioneel natuurlijk. Hè? Wat er met die mensen gebeurde, dat waren natuurlijk mensen die van huis en haard gevlucht waren. En die onder gevaarlijke omstandigheden bij hen in huis zaten. Ja, het runnen van die hele situatie en zorgen dat dat toch maar goed ging maandenlang. In een vorm van geheimhouding. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat zoveel vrouwen dat volgehouden hebben.
Er zitten ook wel mooie dingen in. Want als ik in jouw boek De Rode Pimpernel over die avonturen van Kees Mulder. Als ik daar een aantal dingen in teruglees. Dan zie ik bijvoorbeeld dat zo'n verhaal van mensen in de Julianastraat. Arbeiders, die krijgen dan hoogopgeleiden uit het Westen ineens als onderduikers in huis.
Ja.
En die genieten daar op een deel ook van, want die horen dus dingen waar ze nog nooit van gehoord hebben.
Ja.
En daar ontstaat dus een hele bijzondere dynamiek in zo'n huis.
Ja.
Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er hele veel irritaties kan opwekken.
Ja. Ja, nee, precies wat je zegt. En dat wat je nu schetst is het verhaal van Henk Slotboom. Ouders mag ook absoluut genoemd worden in de Julianastraat. Klein behuisd, veel onderduikers in huis. En inderdaad die dynamiek. En Henk Slotboom beschrijft dat ook in zijn herinneringen. Ja, het was ook interessant. Het waren mensen van een zekere statuur die bij hen in huis kwamen. En zij keken daar een beetje tegenop. En ze leerden ook wat van die mensen. Dus dat was natuurlijk een ontwikkeling. Ja, waar je niet zo snel over nadenkt als wij het over onderduik hebben. Maar dat soort dingen gebeurden ook. Men kreeg een heel ander volk in huis, wat men natuurlijk normaal in het dagelijks leven nooit tegenkwam.
Even Jan, de politie, maar überhaupt het gemeentebestuur, moet toch geweten hebben van de hoeveelheid onderduikers die verborgen zaten op heel veel plekken in het Wageningse.
Ja, ja, de rol van de gemeente, de ambtenaren, is helaas ook wel zo, zeker als we kijken naar jodenvervolging, dat er meegewerkt werd. De rol van de burgemeester ook, hè, van IJzerman in principe, niet echt een krachtfiguur, werkt schoorvoetend, maar wel mee. En over het algemeen wordt er dus ook meegewerkt. Aan de andere kant hebben we een paar verzetsmensen binnen de gemeente. Bob Mabius, eigenlijk de bekendste, hè? Dat komen we zo meteen bij het bevolkingsregister. Maar ook secretaris Bergsma is eigenlijk iemand die veel minder bekend is, minder genoemd wordt, maar was de secretaris van de burgemeester. En die Bergsma is enorm met het verzet aan het samenwerken geweest. En die wist ook eigenlijk van wat er gebeurde, hè? Dat er veel onderduikers waren. En die probeerde dat ook weg te houden van de instanties die dat niet moesten weten.
Dan komen we vanzelf eigenlijk bij het thema verzetsdaden. Je noemde al namen van wat ambtenaren. Die hebben echt een grote rol gespeeld bij de overval op het archief. Hè? Het bevolkingsregister.
Ja.
Daar is Wageningen, heeft eigenlijk de primeur in het land
ja.
van een overval op het bevolkingsregister. Waarom was dat bevolkingsregister zo belangrijk voor het verzet?
Ja, het feit dat wij de primeur hebben zegt natuurlijk al iets over de omvang en de aard van het verzet in Wageningen. Het bevolkingsregister moest worden ontvreemd, omdat op dat moment natuurlijk de arbeidseinsatz in volle gang is. Dus men wil weten wie er in de juiste leeftijd is om naar Duitsland verplicht te gaan werken. Dus waarom moest dat weg? Omdat je dan niet wist waar iedereen woonde in die leeftijdsgroep. Dus dat was eigenlijk de reden daarachter waarom dat moest verdwijnen. En het is dan de groep van de Wolfswaard, Jan van Roekel eigenlijk, hè, de min of meer de leider van die groep, samen met studenten Seinja en Van der Wal en dus gemeenteambtenaar Bob Mabius. Die zijn dat samen aan het bekokstoven en hebben dat eigenlijk heel geruisloos kunnen doen en hebben dat doen verdwijnen. Logischerwijs verdenkt de Sicherheidsdienst vervolgens dat het uit de hoek van de studenten komt. En die gaan het daar ook zoeken. Maar eigenlijk is het een samenwerking van enige studenten, maar ook een samenwerking met de Wolfswaard en met medewerker Mabius.
Ze hebben dat register ergens in de uiterwaarden in een moeras gedumpt, hè?
Uiteindelijk is het daar beland, ja. Eerst in het kippenhok, geloof ik, en toen in het moeras, dacht ik. Maar het is inderdaad verdwenen. En primeur in Nederland.
Heeft die ziekenhuisdienst daar iets mee gedaan? Zijn die studenten daar het slachtoffer worden van de verdenking in eerste instantie?
Ja, er zijn meerdere studenten opgepakt en die verdacht werden in instantie. En toen kwam er later achter dat die het niet geweest waren. Maar dat was duidelijk dat de verdenking daarheen wees. Dat was ook de meest logische groep natuurlijk, want die hadden het meest baat bij.
Ja.
Maar de Wolfswaard werd daar op dat moment niet van verdacht.
Ander punt. We hadden een hele fanatieke leider van het politiekorps. Hè? Een hele fanatieke inspecteur.
Ja.
Versteeg.
Ja.
Dat was voor de verzetsgroepen denk ik een levensgevaarlijke figuur, of niet?
Ja, absoluut. Nou ja, we schetsen nu een beeld van de verzetsgroepen. Dat beeld is best rooskleurig en dat mag ook best gezegd worden. Wageningen had stevig verzet, maar er waren ook absoluut wel collaborateurs. En ook een paar in het oog springende, nare types. En Versteeg is daar misschien wel het grootste voorbeeld van. Versteeg was een echte natie, iemand van de harde lijn die echt alles deed om de bezetter te dienen.
Waar kwam die man vandaan?
Dat weet ik eigenlijk niet zo in de drie uit.
Het was geen oorspronkelijke Wageningen.
Kwam niet uit Wageningen, hij kwam van buitenaf. Ik heb zo even niet paraat waar die vandaan kwam. Maar die voerde hier wel met ijzeren hand een beleid waar het verzet ook wel last mee had.
Hij werkte goed samen met de NSB-burgemeester die inmiddels was aangesteld, Van de Brink.
Ja, dat is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling, want we hebben net het over IJzerman gehad. Nou, IJzerman wordt uiteindelijk eigenlijk met toch zachte hand ontheven van zijn functies. En wordt vervangen door Van de Brink. En Van de Brink is een beetje een opportunist. Niet een beetje, een flinke opportunist, maar ook wel een NSB'er en afkomstig uit de gelederen van de Ziegenhuisdienst. Maar Van de Brink is meer een opportunistische collaborateur. En Versteeg, de politiecommissaris, is toch wel een hardliner.
Ja.
Maar die samenwerking, die is vervelend en lastig voor het verzet.
En dan komt natuurlijk het, misschien wel de meest bekende verzetsdaad. Het liquideren van een figuur als Ypenburg. Ook een geslepen verrader die werkte voor de Duitsers.
Ja.
Wageningse jongen overigens.
Ypenburg kwam
maar hij heeft heel veel schade veroorzaakt.
Ypenburg was een Wageninger, geboren in 1922, eigenlijk 18 in 1940, nog vrij jong. Die echt besluit om voor de Duitsers te gaan werken en daar gewoon carrière in te maken, om daar beter van te worden.
Je schrijft in je boek dat jouw oma, aan zijn kop kon je al zien dat hij niet deugde.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Hij zat, het aparte is van dat
trouwens, dat is een vooroordeel, maar goed.
Eigenlijk naast Versteeg is de bekendste collaborateur uit Wageningen is Cornelis Ypenburg. En Cornelis Ypenburg zat bij mijn oma op de basisschool in de klas. En vroeger, als we dan fotoalbums keken, zat er een klassenfoto uit die tijd. En daar stond Ypenburg ook op. En dan zei mijn oma altijd, dan kon je aan die kop al wel zien dat hij niet deugde. Dus daarom heb ik die herinnering daar natuurlijk ook over. Maar Ypenburg was een hele nare jongen voor het verzet. Want hij ging eigenlijk infiltreren in Friesland in eerste instantie. Daar papte hij aan met een Wagenings winkelier die daar gevestigd was. En vanaf daar infiltreerde hij daar in het verzet. Maar hij kwam af en toe terug naar Wageningen. En het verzet had op een gegeven moment door dat hij kwalijke dingen deed. Dus toen is ook meer en min of meer de keuze gemaakt dat hij moest verdwijnen.
Ja, het verzet besluit hem te liquideren. Maar dat gaat eigenlijk het is een hele amateuristische daad eigenlijk in het begin. Hè? Ook een beetje dom uitgevoerd.
Nou, het is
Want hij wordt eigenlijk op twee manieren wordt hij geliquideerd. En de eerste poging mislukt.
Nou, kijk, de eerste poging is niet een georganiseerde poging. Het verzet heeft het erover dat Ypenburg gevaarlijk is. En ze willen hem uit de weg ruimen, maar er is geen keuze gemaakt omdat hoe en wat dat dan precies moet gaan gebeuren. Alleen Jan Klein, ook een verzetsman uit Wageningen, die besluit op enig moment, ik heb een pistool op zak en ik zie Ypenburg lopen in de Kapelstraat en ik schiet hem neer op straat. Nou ja, beetje een onderdachte daad op dat moment.
Je moet wel kunnen schieten.
De rest van het verzet was ook daar niet zo blij mee. Maar als je hem dan toch schiet, had je hem dood moeten schieten. Het grote probleem was dat die Ypenburg niet doodgeschoten had. Dus Ypenburg had Jan Klein herkend en Jan Klein moest vluchten met gevolgen voor zijn gezin, et cetera. Uiteindelijk zijn vrouw en de zus van zijn vrouw kwamen in Vught en uiteindelijk ook in Ravensbrück terecht, enzovoort. Maar goed, het feit was, Ypenburg was niet dood. Dus vervolgens lag Ypenburg in het ziekenhuis en was nog steeds een gevaar. waarop besloten is om hem daar te liquideren. En dat is gebeurd door Henk Seinja, die uiteindelijk dus een van de betrokkenen ook bij het bevolkingsregister, het ontvreemden van het bevolkingsregister, die is uiteindelijk als bezoeker met een bloemetje daarheen gegaan en die heeft hem zeg maar van achter het bloemetje in bed afgeknald.
Vermoord, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Of niet?
Ja.
Ja.
Zeker.
Hij heeft daar later ook spijt van gehad, hè?
Ja, Seinja heeft in zijn verklaringen heel duidelijk aangegeven dat hij niet trots is geweest op wat daar gebeurd is. Ja, het was noodzakelijk. Ik moest dat doen. Maar het doodschieten van iemand in een ziekbed is natuurlijk voor een verzetstrijder niet heel eervol. En dat heeft hem ook, zei hij zelf, ook achtervolgd.
Ja, het heeft nogal wat gevolgen gehad, want de geneesheer directeur van het ziekenhuis, Boes, ja, die stond al op het netvlies van de Duitsers, heb ik altijd begrepen. Maar die is als een soort wraakactie van de Duitsers voor zijn huis aan de Hesseling van Zuchtelenweg bovenop de Wageningse Berg geliquideerd.
Ja, zou je kunnen zeggen dat dat directe gevolg was van de liquidatie van Ypenburg? Boes was natuurlijk de directeur ook van het ziekenhuis en was bekend dat Boes daar ook onderduikers faciliteerde. En op andere manieren was hij ook al in het oog gesprongen als verzetsman. Versteeg had ook een aanvaring met hem gehad. Dat ging dan over gevorderde fietsen. In ieder geval was het al duidelijk dat de Duitsers hem op de korrel hadden als leidende verzetsfiguur. En in het kader van de Silbertandenmoorden, dat zijn eigenlijk moorden die werden georganiseerd door Nederlandse SS'ers, die waren ingestoken om het verzet schrik aan te jagen. Dus er werden eigenlijk sluipmoorden gepleegd op kopstukken van het verzet op verschillende plekken. En in Wageningen, mede door het verhaal Ypenburg, want Ypenburg lag in het ziekenhuis en men dacht en wist natuurlijk dat Boes het had toegelaten dat Seinja daar Ypenburg kwam doodschieten, werd vervolgens gekozen, oké, wij gaan in het kader van die Silbertandenmoorden gaan wij van dokter Boes een voorbeeld maken. En Boes werd vervolgens in koele bloeden op de Hesseling van Zuchtelenweg voor de garage op straat doodgeschoten.
Slotvraag even in deze ronde. Wat voor gevolgen heeft dit gehad in de stad? Ik kan me voorstellen dat er nogal wat angst is ontstaan door bijvoorbeeld de moord op Boes. Want dat was toch een hele populaire arts?
Ja, maatschappelijk in het oog springende figuur. Werd door veel mensen gewaardeerd. Niet in de laatste plaats omdat hij simpelweg mensen hielp die ziek waren. Het was iets wat natuurlijk die maatschappij op zijn kop zette. Dat die man in koele bloeden op straat werd vermoord. En dat was ook precies wat men met die Silbertandenmoorden wilde bereiken. Alhoewel we niet kunnen zeggen dat daardoor het verzet direct minder werd.
Ypenburg is geliquideerd. Dat is een succes wat toe te schrijven is aan het verzet, zou je kunnen zeggen. Die fanatieke commissaris Versteeg. Heeft hij altijd zeg maar zonder gevaar kunnen rondlopen in de stad? Of zijn er ook ideeën geweest om die man te liquideren?
Ja, er is ook een aanslag gepleegd door de Westlandgroep op hem. Die is toen niet gelukt. Maar vanzelfsprekend was Versteeg ook doelwit van het verzet. Alleen het gevaar was natuurlijk voor het verzet altijd. Als men zoiets uitvoerde en het ging mis. Maar ook als het wel goed ging, dan stonden daar represailles tegenover. En dat was de eeuwige balans voor het verzet natuurlijk. Hè? Waar doet men goed aan en welke gevolgen heeft dat dan?
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.